Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Een bemoedigende boodschap met als thema: neem mijn juk op je. Deze prediking wordt verzorgd door Pieter Jan van der Wolf, interimvoorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Vandaag gaat hij in met zijn prediking op het juk van Jezus dat zoveel lichter is dan het andere juk wat op ons gelegd kan worden. Daarom neem zijn juk op je en draag dat met vreugde. Ik zou zeggen, een gezegende tijd.
Goedemorgen allemaal. Zo. Even installeren. Goed weer om vandaag weer bij elkaar te komen. Vindt u ook niet? Heerlijk om de Heer zo te aanbidden, in zijn aanwezigheid te zijn. Dat is altijd goed, hè? Als je samenkomt. Je komt in de aanwezigheid van de Heer, dan voel je al in je hart, ja Heer, dit is wat u bedoelt. Dat is mooi. We leven best wel in een rare tijd. Ik weet niet hoeveel vakantiedagen u gemiddeld per jaar heeft en hoe vaak u op vakantie gaat. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we vandaag de dag meer dan ooit vakantiegelegenheden hebben dan vroegere tijden. Als we 100 jaar teruggaan, was er misschien wel helemaal geen sprake van vakantie. Ik denk dat we er niet raar van opkijken dat mensen soms wel 2-3 keer per jaar op vakantie gaan. Toch? U hoort het waarschijnlijk wel. Maar het rare is, als ik u de vraag zou stellen, ben je ook werkelijk tot rust gekomen? Tot innerlijke rust? Dan wijst de statistieken uit dat eigenlijk een hele grote paradox is in onze samenleving. Namelijk dat we aan de ene kant heel veel momenten van vakantie vieren kunnen hebben en beleven en even uit die drukke trein kunnen stappen, maar aan de andere kant zijn de psychische klachten, zijn de burn-out, mensen die worstelen met burn-out verschijnselen, zijn meer dan ooit aanwezig in onze samenleving. Een groot contrast. Aan de ene kant veel momenten van rust. De luxe om misschien maar 4 dagen te hoeven werken in plaats van wat vroeger was 6 dagen. En toch die worsteling van binnen om niet die werkelijke innerlijke rust te ervaren. Ik heb een vraag aan jou. Ben jij van binnen al tot rust gekomen? Als we kijken naar de woorden van Jezus, dan doet hij een geweldige belofte. Het is een belofte waar, denk ik, vandaag de dag juist in deze samenleving behoefte aan is. Kom naar mij toe, zegt hij in Mattheüs 11, vers 28, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, ik heb van de week maar eens even een juk gekocht in Alkmaar. En ik heb het ook eens even al uitgeprobeerd. Het is best een dingetje. Maar dit is een juk. Misschien voor de jongeren onder ons. Misschien had je nog nooit een juk gezien. Maar dit was hoe men vroeger 2 ezels of 2 ossen samen bond. En dan gingen die ossen samen het land ploegen. Nou, ik kan je vertellen, dit is niet licht. Ik weet niet of iemand het eens even wil proberen. Is er iemand die erbij wil staan? Ja, kom maar. Mag je het eens even proberen? Moet je even omhoog komen, want ik ben bang dat ik door mijn hoef heen zak. Voel het maar. Zo, vind je het licht? Is het makkelijk? Nee, hè? Ja, goed zo. Ja. Goed zo. Ja, en toch zegt Jezus, mijn juk is licht. Maar aan de andere kant zegt deze tekst dat er veel mensen zijn die met vermoeidheid, met ballast lopen. Die met zelf opgelegde jukken lopen. En even kijken hoor, waar laat ik nou mijn ding? Even kijken, oh hier. Want de realiteit is dat heel veel mensen juist ervaren dat er allerlei jukken op hun leven rusten. En daar wil ik het vandaag eerst met je over hebben, voordat we het over het juk van Jezus Christus gaan hebben. Klaagliederen 1 vers 14 zegt daar het volgende over. Hij heeft mijn overtredingen gebundeld en ze vastgemaakt als een juk. Ze drukken zwaar op mijn nek. Mijn kracht is gebroken. De Heer heeft mij uitgeleverd aan hen bij wie ik weerloos ben. Deze tekst zegt dat zonden, dat onze overtredingen de potentie hebben om in jouw leven een juk op jouw leven, een zwaarte op jouw leven te leggen. En wat ik vandaag met jou wil bespreken is dat onbeleden zonden en ongeheelde wonden zullen altijd van jou een lijder maken met een lange ei in plaats van een strijder. Onbeleden zonden en ongeheelde wonden hebben de potentie om een zwaarte in jouw leven te leggen, een last in jouw leven te leggen, die ervoor zorgen dat je het ervaart als een juk op je leven. Zoals, wat was je naam ook weer? Jaden. Een zwaarte, dat was niet makkelijk hè, dat was zwaar hè. Ja, heel veel mensen gaan gebukt in het leven, omdat er onbeleden zonden in hun leven zijn en ongeheelde wonden in hun leven. En ze ervaren een juk. En ik wil gewoon daar eens met jou over spreken. Leef jij in waarheid? Leef jij in transparantie? Of zijn er in jouw leven gebieden, zijn er in jouw leven geheimen die je nog nooit met iemand hebt gedeeld? Onderzoek wijst uit dat 30-40% van de mensen een zwaar geheim in hun leven heeft die ze nog nooit met iemand hebben gedeeld en die zwaar op hun leven rust. Die maakt dat ze het leven zwaar vinden. 1/3 van de mensen, dat betekent dat hier deze hele rij aan mensen een geheim met zich meedraagt wat ze nog nooit met iemand hebben gedeeld. En dat geheim kan van alles zijn. Ik weet niet wat jouw geheim is. Maar met stip bovenaan staat er seksuele zonden. Mensen die overspel hebben gepleegd en het nog nooit in het licht hebben gebracht. Mensen die worstelen met onreinheid, pornografie, maar het nog nooit hebben gedeeld. Maar er rust op jou een juk van schaamte, een juk van ballast, waardoor je iets bent kwijtgeraakt van frisheid, van weerbaarheid, van kracht in je leven. Zonden zorgen ervoor dat de kracht en weerbaarheid, dat jij in plaats van een strijder, een leider gaat worden. Is er een geheim in jouw leven wat je nog nooit hebt gedeeld? David zegt in Psalm 32 vers 3 het volgende. Toen ik zweeg, tierde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. David was met Batseba, had hij overspel gepleegd en vanaf dat moment kwam er een zwaarte, kwam er een juk op zijn leven wat maakte dat de weerbaarheid en de kracht in zijn leven wegstroomde. David was niet langer meer een strijder, maar hij was een leider geworden onder het juk en de ballast van de zonde. Er was een geheim in zijn leven gekomen die hij verborgen hield, waarin hij in alle macht deed om het verborgen te houden. Maar het rustte als een juk zwaar op zijn leven. Hij zei, mijn beenderen tierden weg. Als jij hier zit en je hebt een geheim in je leven wat je nog nooit hebt gedeeld, dan kan het zijn dat je datzelfde ervaart. Er rust een juk, een zwaarte op je leven. En weet je, het haalt de veerbaarheid, het haalt de kracht uit je leven. Ik durf te wedden dat David, nadat hij die overtreding had gedaan, in die periode daarop volgend nooit heeft gesproken over reinheid in het huwelijk. Nooit heeft gesproken over heiligheid voor God. Waarom? Omdat hij zelf wist dat hij in overtreding was. Als jij in zonde leeft, dan gaat de veerkracht en de frisheid uit je leven. Waarom? Omdat je aanvoelt, dit werkt niet. Het levenswater van jouw levenswandel is niet helder en fris, maar het wordt troebel. Er zit geen kracht meer in. En tot jou zegt Jezus vandaag, kom naar mij toe. Ik zie die ballast. Ik zie dat juk wat je met je meedraagt. En ik nodig je uit om het aan mij te geven, zodat ik jou rust kan geven. Is dat niet heerlijk? Onbeleden zonden, geheimen. Weet je, ze hebben een uitspraak in het pastoraat. Delen is helen. Het is zo gezond, lieve mensen, om je zonden te belijden. Niet alleen naar de Heer, maar ook aan elkaar. En hier staat een ervaringsdeskundige. Ik heb zo vaak die zwaarte gevoeld in mijn leven. Ik heb met u wel eens gedeeld dat in mijn voorgangerschap in Alkmaar er een periode was dat ik weer worstelde met onreinheid. Nou, in die periode heb ik vrij weinig gesproken over heiligheid ten aanzien van God. Heb ik niet gesproken over reinheid in het huwelijk. Waarom niet? Ik voelde me kloten van binnen. Er rustte een zwaarte op mijn leven. Maar wat een bevrijding toen je het voor het eerst beleed en het opruimde en aan Jezus kon belijden. Joh, het leek wel of de kilo's lood van je schouders afvielen. Of dat juk wat je maar met je meetorste, meedraagde, het viel ervan af. Amen. Nou, dat is één kant. Maar ook emotionele wonden leiden vaak ook tot zonde, maar ook zelf opgelegde jukken. Amen. Er zijn zoveel mensen die maar voortgedreven worden, hunkerend naar succes, strevend naar het bewandelen van die maatschappelijke carrière, het zoeken naar waardering. Waarom? Niet omdat ze rust van binnen ervaren, maar omdat er nog steeds een emotionele wond van binnen is van het zoeken naar goedkeuring, omdat je vader en je moeder nooit tegen jou hebben gezegd, het is goed, ik ben trots op jou. En onbewust ben jij maar aan het zoeken, aan het jagen en ben je bevestiging aan het zoeken en probeer je de ambitie waar te maken. Maar ten diepste ben je continu maar dat kleine stemmetje wat ten diepste zoekt naar die bevestiging, zoek je overal en nergens. Van binnen is er onrust in je leven. Wij hadden van de week een leidersbijeenkomst. En het was een heerlijke bijeenkomst. Jan Pol organiseert soms van dat soort momenten dat als leiders bij elkaar zijn. Soms kom je wel eens op leidersbijeenkomsten en dan gaat het allemaal over successen en dingen. En dan denk ik, oké, allemaal leuk, maar we raken de kern hier niet met elkaar. Maar dit was een andere setting. Er was echte diepgang, een echte transparantie. En er zaten leiders en die zeiden, weet je, ik ben succesvol. Ze zagen het allemaal, hè? Dus het zijn de leiders waar wij eigenlijk allemaal in Nederland van denken, wauw. Maar die waren super eerlijk aan het worden. En met tranen toe zeiden ze, ik heb nooit van mijn vader gehoord dat hij van me houdt. Nooit. En ik heb mezelf maar opgelegd dat ik de bevestiging moet zoeken bij mijn gemeente. Door elke keer maar weer voor te jagen en nieuwe projecten en nog groter en nog beter. Maar hij zegt, ik ben ten diepste alleen maar op zoek naar bevestiging. En hij zei, de gemeente heeft niet door dat ik van binnen zoveel onrust ervoor. Dat ik van binnen kapot aan het gaan ben. Dat is wat een emotionele wond doet. Misschien zit je hier wel en ben je vroeger gepest. En heb je tegen jezelf gezegd, dit wil ik nooit meer. Een emotionele wond in je leven. En je bent voor jezelf in het extreme harmoniemodel gestapt. Waarin je altijd maar continu iedereen aan het pleasen bent. Continu altijd maar te zorgen dat je nooit die afwijzing weer hoeft te voelen. Continu maar aan het zorgen dat je voor iedereen en allemaal klaarstaat. Maar wat je ten diepste hebt gedaan is, je hebt roofbouw op jezelf gedaan. Want als ik jou vraag, wie ben jij nu zelf, kan je daar het antwoord niet op geven. Waarom? Je bent altijd maar bezig met die ander aan het pleasen. En je durft het conflict niet aan te gaan. Maar het is zo gezond dat wanneer jij tot rust bent gekomen in Jezus, dat je gesterkt bent in je eigen identiteit van wie jij bent, dan mag je best wel eens een keer een conflictje aangaan hoor. Als mensen aanspraak op jou maken en je denkt dit is niet gezond, dan zeggen gewoon zoek het lekker uit. Dit is wie ik ben, dit is mijn kleur, dit is hoe God mij heeft gemaakt. En als je daar niet mee kan leven, zoek het uit. Zoek maar een ander vriendje. Dat is zo gezond wanneer je tot rust komt van binnen en je van binnen heelheid hebt gevonden. Dat geeft rust, dat geeft vrijheid. God wil zo graag dat jouw wonden geheeld worden. Maar die wonden, we hebben zoveel mensen leven met zelf opgelegde jukken. Nou, ik kan je vertellen, dat wandelt echt niet lekker. En wat is jouw juk? Want iedereen hier draagt een juk. Er is niemand die niet een juk draagt. Denk daar maar eens eerst even over na. Misschien denk je, nou, ik laat me niets of niemand wat zeggen. Nou, dan draag je misschien het juk vanzelf wel. Van je eigen onafhankelijkheid. Ik zoek het allemaal wel zelf uit. Dat is ook een juk. Dat je niet in verbinding met mensen kan leven. Dat je het moeilijk vindt om liefde te ontvangen en liefde te geven. Waarom? Want jij zit op je eigen eilandje en je bent sterk en je hebt jezelf weerbaar gemaakt met je eigen carrière, je eigen prestaties. Maar je durft helemaal niet kwetsbaar te zijn. Nou, dat is vermoeiend. Dat is zeer vermoeiend. Of het juk van perfectionisme. Altijd maar die hoge lat. Altijd maar weer moeten scoren. Niet mogen falen. Weet je, ik hou van kwaliteit. Kwaliteit is goddelijk, maar perfectionisme komt uit het rijk der duisternis. Perfectionisme is namelijk altijd de lat te hoog leggen voor jezelf en altijd in een oordeel wandelen. Nou, dat is God niet hoor. Maar mag jij foutjes maken in het leven? Weet je, Jezus zegt, kom nou naar mij. Al die jukken, al die zelfopgelegde jukken waar je zo mee worstelt. Die geheimen die je nog nooit hebt gedeeld. Kom nou naar mij en geef mij die ballast. En ik wil je rust geven, werkelijke rust van binnen. Het is oké. Ik hoef niet gedreven te zijn. Tuurlijk is carrière prima, tuurlijk is kwaliteit goed. Maar wel vanuit het standje rust. Weet je, ik ben drukker dan ooit, maar ik ervaar ook meer rust van binnen dan ooit. Nou, dat is een grappige constatering. Maar ik heb daarvoor wel wat lessen moeten leren. En Jezus nodigt jou uit vandaag om die zelfopgelegde jukken af te leggen voor zijn aangezicht. Om die onbeleden zonde en die geheimen die je maar met je meedraagt, om het bij hem te brengen. Ik zit voor gedeelte een andere preek te houden dan ik eigenlijk afhankelijk van plan was. Maar dat maakt niet uit. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij het volgende. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als ik Jezus was, dan dacht ik, nou, dat is eigenlijk heel raar, hè? Want aan de ene kant zegt de Heer, leg al je jukken af. Je zou verwachten dat hij zegt, leg al die jukken nou af, hè, beleid die geheimen en kom tot heelheid met je emotionele wonden. En dan, hè, een mooi parasolletje, een lekker resort met een cocktail, kom dan tot rust. Maar vervolgens zegt hij, nee, als je werkelijk rust wil vinden voor je ziel, kom dan onder het juk met mij. Mag ik je nog een keer vragen om te komen? Zo, konden we onderstaan? Is het zwaar? Waarom is het niet zwaar? Omdat ik hem draag. Oh ja, ja, dat klopt. Ja. Dankjewel, dat was het al het voorbeeld. Je mag weer gaan zitten, hartstikke goed. Jezus nodigt je uit om onder zijn juk te komen. En wat bedoelt hij daarmee? Dat betekent dat je dat juk van Jezus staat voor gehoorzaamheid en overgave aan hem. Dat betekent dat je al die facetten van je leven waar jij verantwoordelijkheid voor draagt, dat je dat allemaal onder zijn heerschappij brengt. Hij vraagt niet van jou om bovenop al die verantwoordelijkheden die je al draagt, nog een soort extra verantwoordelijkheid Jezus te gooien. Nee, hij vraagt van jou om al die verantwoordelijkheden die je met je draagt, om dat onder de heerschappij van Jezus te brengen. En met hem in je werk te staan. En met hem in je familie te staan. En met hem in je emotionele gewondheid te staan. En met hem in je worstelingen te staan. En met hem alles te doen wat het leven omvat. En daar zit die prachtige beeltenis in, dat hij degene is die dan de lasten voor jou wil dragen. Hij is hetgene die het zware werk met en voor jou wil doen. Maar het probleem vaak is dat wij met Jezus zeggen, we hebben ons werk, we hebben ons gezin en we hebben de kerk. En dat is ons gedeelte met Jezus. Maar Jezus zegt, nee, ik wil dat je alles onder het gezag en autoriteit brengt van mij. Ben jij al onder het juk van Jezus gekomen? Als ik jou de vraag zou stellen, waar sta jij ten opzichte van het juk van Jezus? Ben jij toeschouwer? Sta je op een afstand te kijken en denk je, ja jemig, dat betekent nogal wat. Want dat betekent dat ik Jezus serieus moet gaan nemen. Dat betekent dat alles wat hij zegt, dat ik daar iets mee zou mogen gaan doen. En misschien vertrouw je hem wel helemaal niet en denk je, ja, je zegt wel dat je me rust gaat geven als ik onder dat juk kom, maar ik geloof het eigenlijk helemaal niet. En je bent eigenlijk nog gewoon toeschouwer. Dat zou kunnen, toch? Het kan ook zijn dat je erachter staat. Weet je, je hebt het allemaal georganiseerd in je leven. Jij bent nou typisch die persoon, die onafhankelijke persoon. Je hebt je vakje werk, je hebt je vakje dit, je hebt je vakje zus. En je zegt, Jezus, dit is alles wat ik heb georganiseerd in mijn leven. Wilt u het even zegenen? Je hebt nooit gevraagd of de werkplek waar jij staat, of dat de plek is waar Jezus jou wil hebben. Je hebt het nooit in overgave werkelijk op het altaar neergelegd. Nee, je hebt je eigen carrièrepad gekozen en je hebt gezegd, Heer, gaat u het even zegenen? Jij staat er gewoon achter. Ja, maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Als Jezus je uitnodigt om onder zijn juk te komen, dan betekent dat overgave in alles. En dan zal hij je rust geven. Het kan ook zijn dat je gewoon ervoor staat. Jouw verhardheid in je zonde en je verrekt het gewoon om iets met je zonde te doen. Je hebt van die koesterzonde en je hebt al zo vaak de stem van de Heer God, van de Heer gehoord. Deel je geheim nou en kom nou in het reine. En je verrekt het gewoon. Je bent gewoon hardnekkig. Kan ook. En je bent gewoon een sta in de weg voor het werk van de Heer. Je bent een belemmering. Nou, ik hoop het niet. Maar het kan wel. Hebreeën 3 zegt, verhard je hart niet, indien u zijn stem hoort. En hoofdstuk 4 gaat over de rust ingaan. De zonde kan een belemmering zijn om de rust in te gaan. Verhard je hart niet. Als je vandaag Gods stem hebt gehoord en hij doet die uitnodiging, kom nou naar mij. Ga er dan niet voor staan. Nee, je kan er ook trouwens niet naar kijken, je kan er ook van wegrennen. Misschien heb je er al een beetje onder gezeten, net zoals Jona. En Jona, ga nou naar Ninive. Ja, dag, zoek het uit, Heer. Ik ren weg. Jezus zegt, nee, kom maar nou, doe het nou samen met mij. Waar sta jij ten opzichte van het juk? Ben je aan het wegrennen? Sta je erachter? Sta je eronder? Sta je ervoor? Ben je toeschouwer? Waar sta je? Pas als we eronder komen en leren alles over te geven en in handen van de Heer te leggen. Dus ook je werk. Dus op je werk hoef je helemaal geen politieke spelletjes meer te doen. Je hoeft niet meer bezig te zijn met hoe ga ik die maatschappelijke carrière doorlopen. En ik moet het zus en ik moet... Nee, je mag tot rust komen. Je mag als een Daniël zijn die gewoon goed zijn werk deed, maar niet bang was om voor de zaak van de Heer te staan indien nodig. Dat geeft rust. Dat geeft innerlijke rust. Waar sta jij? Nou, dat is een vraag om over na te denken. We hebben, denk ik, best veel gezegd. Ik ben een beetje zoekende naar, Heer, hoe gaan we verder? Heer, wat bent u aan het doen? Toen we net aan de voordienst waren, toen zeiden we tegen elkaar, het voelt een beetje mistig nog. We gaan zo meteen het avondmaal vieren met elkaar. En ik denk dat het goed is dat we jou ook de gelegenheid geven, als jij hier zit en je zegt, joh, ik wandel met een geheim. Of je worstelt met zonde in je leven. Misschien is er wel gewoon een emotionele verwondheid waar ik het over had. En heb je jezelf dat juk opgelegd van perfectionisme of van altijd maar pleasen of nou ja, noem het maar op. En je wil daar vanaf. Dan doet Jezus vandaag een uitnodiging naar jou. Dan zegt hij, kom nou. Laat mij je rust geven. Dus mijn voorstel is om zo meteen, als we het avondmaal vieren, dat we gewoon even een moment creëren om bij de Heer te zijn. De Heer zijn werk te laten doen. Soms moeten we over dit soort dingen niet filosoferen, niet discussiëren, maar we moeten gewoon doen wat de Heer zegt. Namelijk, kom naar mij in het volle vertrouwen. Dat als wij belijden, als we zeggen, Heer, dit is mijn worsteling, dit is mijn juk waar ik van af wil. Dat Hij bij machte is om dat juk van jou af te nemen. Omdat Hij bij machte is om je geweten te reinigen. Om die ballast van je leven af te halen. Amen. Amen. Lieve Vader, ik wil u danken, Heer Jezus, dat u zo'n ander geluid laat horen, Heer, dan we soms in deze maatschappij waar we rennen en vliegen zien en ervaren. Heer, dat u niets liever wil dan dat de basis en ons vertrekpunt in dit leven, Heer, een vertrekpunt van rust is. Heer, en u wil deze rust vandaag aan ieder van ons geven. Maar Heer, u zegt wel, je moet naar mij toe komen. Je mag je geheim met mij delen. Je mag al die zelf opgelegde jukken vanuit emotionele verwondheid mag je bij mij neerleggen en ik wil je rust geven. Vader, dank u wel daarvoor. En Heer, ik weet uit ervaring, dat is oh zo spannend, Heer. Heer, ik ken de momenten nog dat ik zelf met mijn geheimen naar voren moest treden. Heer, dan is daar die worsteling, dan is daar die angst. Maar Heer, bij u is het altijd veilig. Bij u is het altijd goed. En Heer, wat een vrijheid en wat een rust wilt u geven, Heer. En Vader, als we zo het avondmaal vieren, waarin u uw lichaam heeft gebroken en uw bloed heeft vergoten voor een ieder van uw geliefde kinderen die hier zit, Heer. Heer, als we dat avondmaal tot ons nemen, Heer, dan doen we dat. Met de hoop en de bede dat die heelheid die u heeft willen bewerken aan het kruis voor ons. Om al die wonden die geslagen zijn, Heer. Mensen die misbruikt zijn en er nog nooit over gedeeld hebben. Heer, dat we misschien wel voor het eerst ons geheim delen. Maar Heer, dat u ook heelheid zult brengen in die diepe geslagen wonden in ons binnenste. Heer, wanneer we gepest zijn en altijd die angst voor afwijzing zo diep geworteld is in ons systeem, in ons, ja, in ons DNA bijna, Heer. Heer, dan bid ik, Heer, dat u vandaag met uw helende kracht zult werken in ons midden. Heer, dat juk van perfectionisme, Heer, wil het voor uw aangezicht neerleggen. Heer, dat is wat ik u wil vragen in de naam van Jezus, Heer. Halleluja. Amen.
Fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze boodschap. Ik hoop dat het je opgebouwd heeft en je hebt geleid om te komen tot een beslissing om zijn juk op je te nemen en met vreugde dat te dragen. De Heer zegen je in deze gedachten en ik hoop je de volgende keer weer aan te treffen bij Word Bemoedigd, Preek van de Week.